Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Ja, het geluid van de fluitende wind om je hoofd. Sommige mensen horen dat elke dag in de flat waarin ze wonen. En steden worden drukker. Er komen meer gebouwen en meer mensen wonen dichter op elkaar. En wat te denken van de regen die op het dak klettert of spelende kinderen die je tolerantie voor geluid behoorlijk op de proef kunnen stellen. Hoe kun je gebouwen nou zo neerzetten dat iedereen prettig kan wonen en werken en niemand te veel last heeft van elkaars geluid? Nou, daar moeten we onze gasten natuurlijk over uithoren. Maarten Hornix, hij is hoogleraar stedelijke akoestiek aan de Universiteit Eindhoven. En Kees Mulder, audioadviseur en gastdocent akoestiek aan de Universiteit Antwerpen. Hartelijk welkom allebei. Voordat we doorpraten over geluidshinder in de stad, vragen we onze bouwgasten altijd eerst in het algemeen, om ze wat beter te leren kennen, naar wat volgens jullie de grootste bouwflater was van de afgelopen tijd. En dan begin ik bij jou, Maarten.
Ja, ik moet lachen. Bouwflater. Ja, dan ga ik toch iets noemen wat misschien al vaker genoemd is. Het AZ-stadion in Alkmaar. Vanuit mijn academische achtergrond is dat iets wat voorkomen had kunnen worden. Ik heb gehoord dat dat met de windbelasting op het dak te maken heeft. En ja, kunnen prima onderzoek doen in een windtunnel bijvoorbeeld naar de windbelasting op zo'n dak. Dan had het goed voorkomen kunnen worden.
Dus de belasting van bovenaf, hè? Was het probleem,
zeker.
Geloof ik.
Ja, ja.
Had niet gehoeven. Dus een grote miskleun.
Ja, zeker.
En een groot succes dan misschien? Iets wat juist wel heel handig is gerealiseerd? Wat is je favoriet van de laatste tijd?
Mijn favoriet? Kijk, we hebben het over die stedelijke verdichting. Dan heb ik het niet over één specifiek project. Maar het is natuurlijk een hele opgave om steden te verdichten. En er gaat natuurlijk weer een en ander mis, maar er gaat ook wel wat goed. En dan pik ik er niet iets uit. Maar in het algemeen is het een opgave waar we ook goed mee om proberen te gaan.
En dat over het algemeen lukt dat toch wel vrij aardig dan?
Ja.
Gelukkig maar. En Kees, wat is het voor jou? Niet het AZ-stadion, maar misschien een ander project?
Ik ga dan toch kijken even meer naar de stedenbouw en de vormgeving. En dat is iets wat me niet van recentelijk, maar waar ik me eigenlijk al lange tijd aan irriteer. En dat is de McDonald's op de Coolsingel. Waarom moet je zo'n lelijk kot nou voor zo'n mooi monumentaal zo'n mooi monumentaal postgebouw neerzetten? Ja, sorry, weg dat ding.
En waarom? En als het een Starbucks was geweest, had je het minder erg gevonden?
Allebei, maakt niet uit. Gewoon vrij laten.
Dat Amerikaans imperialisme bij ons op de Coolsingel, dat vind je niet nodig.
Gewoon mooi vrij laten. Mooi open.
Oké, nou goed. En ook voor jou dan andersom? Wat is voor jou een succes?
Een succes, dat is Theater Scala. Dat is het theater van de Unie der Zorgelozen in Kortrijk. Dat is voor een habbekrats gebouwd. Gewoon goede 2 miljoen euro. En het pand functioneert eigenlijk boven verwachting. En een van de redenen waarom het zo goed functioneert, met name ook de geluidsisolatie naar buiten toe, is dat er tijdens de uitvoering iemand op heeft gezeten die consequent alle kritische details heel goed in de gaten heeft gehouden. En door gewoon consequent goed te kijken bij je bouw, krijg je eigenlijk een goed pand, ook al kost het bijna niets.
Mm-hmm. En dan met name ook de akoestiek, want dat is jouw
zeker ook,
speciale vak.
Zeker ook de ruimteakoestiek is boven wel geslaagd.
Oké, nou ja, en in de bioscoop wil je dat ook natuurlijk.
Precies.
Dus dat is van belang. Ja, deze zomer, Kees, was een hoop te doen om een schoolveldje in Nijmegen, omwonenden die klaagden over de geluidsoverlast van de spelende kinderen, het trapveldje moest verdwijnen. Zoals gezegd, je bent audioadviseur, je geeft les aan de Universiteit Antwerpen en je reageerde op die zaak in Nijmegen met een open brief in de Volkskrant, waarin dat artikel had gestaan. Het had volgens jou nooit zo ver hoeven komen.
Klopt. Wat mij opvalt, en dat is iets wat ik mijn studenten probeer aan te leren, is dat ze, wanneer ze een ontwerp maken, en of dat nou een binnenruimte is of een buitenruimte, dus stedenbouw, dat je ook al gaat nadenken van hoe gaat die ruimte klinken. Wat is de klankervaring of de soundscape, in dit geval de urban soundscape, van een omgeving? Hoe ga je je ruimte ook geluidtechnisch inrichten?
Ja, en dat is hier onvoldoende gedaan?
Hier is, laat ik zo zeggen, als ik terughoor wat ervaringen zijn. En als ik kijk naar de omgeving, hoe dingen zijn ingericht, dan verwacht je gewoon dat daar een hoop problemen uit voortkomen.
Ja, dus dit had je kunnen voorzien?
Volgens mij had je dit gewoon kunnen voorzien. Ik moet daar wel bij zeggen, ik kan niet de hele situatie, maar van wat ik van de foto zag, had je dit kunnen voorzien.
Ja, maar goed, moet je een trapveldje voor kinderen, ligt daar ontwerp aan ten grondslag? Is dat iets, of is het meer ook de omgeving en de materialen van de balkons en de huizen eromheen?
Alles doet mee. Dus dan is het ook de vraag van wat zijn er nog meer van geluiden in zo'n omgeving? Als het een hele stille omgeving is en je hebt daar een trapveldje, of in ieder geval een schooltje wat er al 40 jaar staat, dan is dat een onderdeel van je soundscape. Als je die helemaal dichtbouwt en er is verder niets, is dat het enige dominante geluid. Dus dan moet je gaan afvragen, moeten we daar niet iets van geluid omheen zetten om bijvoorbeeld dat geluid van die kinderen te maskeren? En natuurlijk moet je ook kijken van hoe bouw je hele omgeving daaromheen? Is alles reflecterend? Of in dit geval heb je veel balkons, daar kan onder zo'n balkon een hele hoop herrie ontstaan. Dus het is een hele opeenstapeling van beslissingsmomenten of ontwerpmomenten die je al maakt. En ik gebruik echt ontwerp. Dus het is meer de hele vormgeving, de geluidvormgeving van een ruimte die je moet maken.
Dus als je kijkt naar de akoestiek van een wijk bijvoorbeeld, is het bijna alsof je een concertzaal ontwerpt.
Dat klopt ook. In feite is het dezelfde.
Niet helemaal waar.
Ja, maar het gaat.
Er zit alleen geen dak op.
Klopt. Er zit geen dak. Waar het om gaat is in een concertzaal kijken naar de klankimpressie van een zaal. En bij een stedenbouwkundige omgeving kun je ook kijken naar de klankimpressie van een stedenbouwkundige omgeving. Dus ik zie het verschil niet zo.
Dus de buitenruimte of een binnenruimte is eigenlijk om het even?
Dat is, laat ik zo zeggen, ik leer mijn studenten dat het om het even is. Dus het gaat erom dat je nadenkt, hoe wil je klank maken, ook in de buitenruimte.
Ja, en Maarten, jij bent hoogleraar stedelijke akoestiek. Je bent de eerste hoogleraar stedelijke akoestiek trouwens die ik in het wild ontmoet. Ik weet niet of er, zijn er meer van of niet?
Nee, in het wild niet. Nee. Nou, het is nu bouwakoestiek geworden, dus een detail. Ik was hoofddocent stedelijke akoestiek. Ze is er maar één van in Nederland, dat klopt.
Oké, maar je sputterde net even tegen toen Maarten zei van je kunt geluid in de stad niet precies zo benaderen alsof het een concertzaal is.
Nou, Kees zegt het wat gechargeerd. Wat hij bedoelt klopt wel. Kijk, het gaat erom dat je er aandacht voor hebt. En in een concertzaal vinden mensen het heel normaal dat er veel aandacht is voor de akoestiek.
Mm-hmm.
En buiten weten mensen niet of dat normaal is. En het gaat erom dat daar ook veel aandacht voor moet zijn. Het is wel heel lastig om na te denken, hè, wat Kees klank noemt, na te denken over wat de consequentie is van bepaalde keuzes. Nou, in dit geval.
Wat leer jij jouw architectuurstudenten daar dan over?
Nou, wat wij vaak doen is de principes van geluidoverdrachten hebben het over. Dus dan gaat het over afstand. In dit geval is heel lastig. Het trapveldje is eigenlijk een soort van arena. Ik denk dat het voor kinderen wel leuk is. Een heel intieme plek. Absorptie, heeft Kees het al over gehad. Daar kunnen ze natuurlijk iets mee doen. Die balkons, dat zijn eigenlijk gewoon klankkasten. Maar
heb je het dan over het materiaal of over hoe je ze positioneert aan de gevel? Of,
nou, dat hangt een beetje vanaf welk stadium van zo'n fase je denkt. Hè? Kijk, als je heel vroeg in een stadium denkt, dan kan je nog iets met die bouwblokken doen. Maar als die bouwblokken er al eenmaal staan, dan is het meer damage control. Maar dat gaat over de pure akoestiek. Maar een ander aspect hiervan is natuurlijk de acceptatie van wat daar gebeurt. Dus wat je steeds meer hoort op stedelijk niveau is het co-creëren. Dus mensen die aan een in dit geval een pleintje wonen, uitnodigen om te bespreken wat vinden wij van het pleintje, wat willen wij van het pleintje. Want misschien kunnen zij er ook een jaarlijkse barbecue houden en een jaarlijkse Jeu de Boule toernooi.
En dan, dat helpt ze om te accepteren dat er af en toe gejoeld wordt bij het voetballen.
Dan delen zij die ruimte. En ik heb gelezen dat in dit geval er wel pogingen toe zijn gegaan, maar in sommige gevallen helpt dat zeker.
Maar dan heb je het meer over mentaliteit en over gedrag van mensen.
Ja, geluidoverlast is deels acceptatie, deels natuurlijk ook gevoeligheid van mensen. Maar die acceptatie, dat is een aspect.
Ja, maar ook gezondheid van bewoners is ook in het geding.
Gezondheid is een
bij geluidsoverlast. Ja, mensen kunnen ziek worden van de herrie.
Ja, maar dat zie ik toch als een ander aspect. Want gezondheid, dan gaat het ofwel 's nachts over dat je wakker wordt als er bijvoorbeeld vliegtuigen af en toe overvliegen. Ofwel overdag, maar dan gaat het over de gemiddelde geluidbelasting over de hele dag. En die hoeft niet hoog te zijn. Dat is soms een misvatting. Dus hier, ik kijk uit op een best drukke weg. Als je hier langs woont, dan heb je best hoge geluidniveaus. En dat is niet dat mensen dat irriteert, maar ze kunnen er wel gezondheidsproblemen van ondervinden.
Maar goed, er zijn geluidsnormen in de stad. Hè? Die zijn vrij algemeen. Maar voor een rustige woonwijk is dat overdag 45 decibel. En dat wordt dan 40 s'avonds en 35 s'nachts. dB, dus dan wordt het langzaam wat rustiger. Er zijn cijfers van het Nederlands Akoestisch Genootschap, hè, de NAG. En als je het vergelijkt, een concert is ongeveer 120, dus dat is een heel stuk harder. Zoiets onschuldigs als een speelplein. Waarom leidt het dan toch nog tot zoveel ophef?
Nou, dat kan verschillende dingen zijn. Ja, je noemt net een aantal geluidniveaus. Ik heb ooit een keer een hele goede lezing gehoord van een soundscape ontwerper. Jan de Konings, een ontwerper uit Rotterdam. En ik zeg ook met doelbewust ontwerper, dus geen akoesticus. Mm. En die is ook gaan kijken van hoe ga je de stedelijke omgeving ontwerpen. En waar hij ook op een gegeven moment achter kwam, als je iets compleet stil maakt, dat wil men dus ook niet. En het nadeel van stil is dat je ook alles hoort. Dus op het moment dat er ook maar iets gebeurt, hoor je dat. En wat ik net ook al zei, wat is acceptatie, hangt ook heel veel af. Wat gebeurt daar omheen? Ja, en hoe is de vormgeving van zo'n ding? Dus als je een hele stille omgeving hebt en je zet daar een kinderspeelplaatsje neer, nou, kinderen hebben een vrij hoge pitch, je hebt een enorme dynamiek, dan leidt dat eerder tot overlast of de perceptieve overlast dan dat je al achtergrondlawaai hebt.
Ja, want het blijft niet alleen bij die speelplaats in Nijmegen, ook in Oosterbeek en in Hummelo had je echt vergelijkbare incidenten met trapveldjes. Omwonenden die kunnen daar moeilijk mee omgaan. Dat is ook net over bij gemeenten dan te weinig aandacht voor is geweest misschien.
Dat is een groter probleem. Ik heb ooit een Europees onderzoeks... dat was eigenlijk een opleidingsproject geleid, waarbij onderzoekers opgeleid werden om later in steden te werken en daarover geluid na te denken. In dat project zaten grote steden als Rome en Göteborg. En in die steden werd er ook maar mondjesmaat over geluid nagedacht en hoe ze daarmee omgaan. En dat is bij deze een oproep aan steden.
Om toch meer op het geluid te letten. Ja, we kennen de geluidsoverlast door vliegtuigen, hè, voor omwonenden van Schiphol bijvoorbeeld. Maar voor ander geluid in de stad is eigenlijk veel minder aandacht. Hoe komt dat eigenlijk? Nemen we geluidsoverlast voor lief? Kees?
Ik denk dat het ook een stukje aandacht betreft. Als je bijvoorbeeld gaat googlen op urban soundscaping, kom je eigenlijk heel weinig publicaties tegen van voor 2000 en zelfs van voor 2010. Dus het is denk ik een stuk aandacht die daaraan moet komen. En je merkt nu ook dat veel van de geluidsproblematiek vaak bij akoestische adviseurs ligt. Mm-hmm. Terwijl ik juist op de Universiteit Antwerpen, daar worden architecten opgeleid, ik juist de architecten al probeer duidelijk te maken dat je in het hele vormgevingstraject ook het geluid moet vormgeven en in de hele omgeving dat moet meenemen. Dus in een veel eerder traject al moet meenemen.
Ja, Maarten, dat zal jij ook beamen.
Ja, zeker.
Maar ook niet alleen de vormgeving, maar ook de materiaalkeuze bijvoorbeeld. En de hele fysica achter geluidsoverlast of het voorkomen daarvan.
Ja, je kunt met materialen kan je natuurlijk veel doen om geluid te beperken. Maar ingaand op de vraag waarom er weinig aandacht voor is. Ik denk enerzijds is het een politieke kwestie. Er wordt steeds meer bekend over die gezondheidsaspecten. Mm-hmm. De gezondheidsgevolgen van geluid. En ik hoop dat dat ook steeds meer doordringt in politieke kringen. Om daar meer steden druk uit te oefenen op steden om er meer aan te doen. En een ander aspect, zoals Kees ook al zei. In opleidingen van voor architecten is het belangrijk dat zij ook met geluid kunnen ontwerpen. Mm-hmm. En daar proberen wij ons steentje aan bij te dragen in Eindhoven. Want op die manier wordt het een integraal onderdeel van het ontwerp van de planologen, van de architecten.
En dat is het nu nog niet? Of veel
te weinig? Dat is het minder en dat ligt deels aan de tools die voorhanden zijn. Kees noemde net ook al, ze moeten nadenken in hoe het gaat klinken. Ik vind dat best lastig. Vraag mij eens iemand, hoe denk je dat het gaat klinken? Daar heb je toch ervaring voor nodig, denk ik. Ja.
Klopt, maar ik denk dat het ook een stukje bewustzijn is. Wat ik bij mijn studenten merk, met name bij de masterstudenten, op een moment krijgen mij de theorie in de bachelorfase. Op het moment dat ze daarmee moeten gaan ontwerpen, dan zie je ineens dat ze heel creatief worden. Ja. En dat ze ineens heel veel meer gaan denken. En zeker als ik ze ook in de bachelorfase erop aandring van, ga in je omgeving luisteren hoe dingen eruit zien en hoe ze klinken. Mm. En probeer de correlatie te leggen. en probeert te kijken hoe kun je een omgeving veranderen opdat die anders gaat klinken, dan zie je dat op een gegeven moment terugkomen.
Ja. En, ik denk, en zonder dat je achteraf geluidsschermen gaat neerzetten of zo. Je kan dat al veel meer doen zonder dat het zo ingrijpend is.
Zeg maar, dan zit ik helemaal op de vormgevende kant al. Van hoe ga je in je hele vormgeving van je buitenruimte ook je geluid vormgeven? En ja, wat zijn de aspecten? Wat voor het geluid heb je dan? Enzovoort, enzovoort.
Ja, goed, het ene geluid is het andere niet. We kregen een tweet voorafgaand aan deze uitzending. Ja, geluidshinder van trein, bus en auto is makkelijk op te lossen. Maar puberherrie en studentenherrie is natuurlijk veel, veel lastiger. Zijn jullie het daarmee eens of niet?
Ja.
Dat is ook gedrag van mensen. Hè? En een beetje asociaal misschien. Roepen op straat. Kijk,
het hangt er ook vanaf. Kijk, als het om puber of studentenherrie gaat. Kijk, als je het goed weet te lokaliseren. Als zij hun sociëteit hebben waar ze dat kunnen doen. Is het denk ik prima. Mm. Als het een beeld is dat het over de hele stad gebeurt, is het iets anders, denk ik.
Ja. En wind, hè, dat is een ander geluid. Maarten, jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan, de invloed van wind op geluid in de stad. Ook geluid draagt ook verder met de wind mee, bijvoorbeeld. In hoeverre speelt hoogbouw een rol daarin? Want je krijgt ook een soort tunnels waarin je tocht creëert misschien wel.
Ja.
En waarin dat geluid... Ja, of misschien ging Jons ook wel een hele andere kant op.
Nou kijk, waar wij mee bezig zijn, wat wij gemeten hebben, is dat met meer meewind gedraagt het geluid verder, maar heb je hogere geluidniveaus. En dat is de uitleg waarom je soms een snelweg wel hoort, een andere dag niet. Dat weten veel mensen natuurlijk ook wel. Wij proberen dat uit te drukken in decibellen, zodat het uiteindelijk ook bruikbaar is om daar betere voorspellingen voor te doen.
Dus dan kan je het ook voor zijn. En
dan kan je het voor zijn op langere termijn bij snelwegen, maar ook op korte termijn als het gaat om festivals en evenementen.
Ja.
Wat vaak kortstondig tot overlast kan leiden.
Ja. En hou je ook bezig met virtuele akoestiek? Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, daar zijn wij een paar jaar geleden mee begonnen. Dus architecten en planologen die zijn heel goed als het gaat om het visualiseren van hun ontwerpen en plannen. Maar wat ze nu ook kunnen in de nabije toekomst is naast dat beeld ook het geluid, naast het beeld zien ook het geluid horen zoals het daadwerkelijk zou zijn. En dan kan je dus echt gaan ontwerpen met geluid, met de klank zoals Kees dat noemt.
Mm-hmm. Dus dan kunnen mensen al feitelijk het geluidsniveau ervaren wat ze in de toekomst gaan meemaken daar.
Ja, zeker. Dus het helpt.
Bijvoorbeeld bij Lelystad Airport of zo.
Bij Lelystad Airport zou dat heel welkom zijn. Ik weet dat NLR er ook mee bezig is. Dus het is ook een communicatietool met burgers om ze te laten ervaren van wat betekent dat nu als er hier iets gaat veranderen. En dan heb je een platform waarmee je beter kan praten met elkaar over de situatie.
En waar moet je nou concreet aan denken bij die trapveldjes bijvoorbeeld? Hè? Want daar begonnen we al de uitzending mee. Als je objecten neerzet eromheen of vegetatie of bomen of zo. Gaat dat al behoorlijk schelen? Is dat ook materiaal waarmee jullie werken?
Afschermen werkt sowieso. Zeker voor degene die ernaast zitten. Mensen die daar hoog boven wonen niet. Maar kijk, als je natuurlijk op zo'n trapveldje bijvoorbeeld stalen hek hebt. En dat heb ik bijvoorbeeld gemerkt bij een trapveldje bij mij in het Kleiverkwartier in Rotterdam. Ja, dan gaat de hele buurt natuurlijk klagen. Want elke bal die daar tegen aanschopt, die hoor je gewoon natrillen. Dus het is nogmaals, het gaat om het hele ontwerp. Dus je kan niet in allerlei losse puzzelstukjes pakken. Je moet kijken echt naar een integraal ding van hoe, kan afscherming zijn, het kan de vegetatie zijn, de ondergrond.
Maar dat kan je wel willen, Kees. Maar veel steden staan er al honderden jaren. Dus je moet eigenlijk al in een bestaande stad moet je misschien toch aanpassingen door gaan voeren.
Maar dan kom je weer in de ontwerpfase. Ook een aanpassing is niets anders dan een ontwerp. Dus dan is het weer kijken van hoe ga je dat dan vormgeven? Wat voor materialen?
Dus ook bij verdichting van bestaande stedenbouw kun je dit prima meenemen?
Nou kijk, ik denk wat belangrijk is dat we produceren met z'n allen best veel geluid. Laten we dat ook doen, want als we de steden helemaal stil zijn, dan voelen we ons ook niet veilig. En verkeersaders bijvoorbeeld, die produceren geluid in de steden. Dat weten we nu eenmaal. Laten we de aandacht dan eens richten op de stille plekken, op de parken. Dat zijn hele fijne plekken.
Je oases creëert.
Oases creëren. Ja. En zorgen als mensen die heel prettig vinden, dan hebben ze plekken om te recreëren, om op adem te komen.
Ook om het af te ronden, eigenlijk is het ervaren van het geluid en het bijdragen aan geluid is ook een. Het gaat over het gedrag van mensen uiteindelijk. Hoe ze hiermee omgaan. Dat denk ik. Tenminste, dat leidt elkaar af.
Zeker, zeker. Ja.
Daar wilde ik het graag bij laten. Dank jullie wel voor dit gesprek. Maarten Hoornix, hoogleraar stedelijke akoestiek aan de Technische Universiteit Eindhoven en audioadviseur Kees Mulder. Dank jullie wel.
BNR Bouwexpo.
Ja, we blijven in deze Bouwexpo een beetje in de akoestiek. Akoestische sferen. We bespreken de schuilkelder van het Krullemuller Museum op de Veluwe met Judith Lanen. Judith, ja, ik wist niet eens dat ze een schuilkelder hadden.
Nee, ik eigenlijk ook
bij
niet.
Bij het Krullemuller.
Maar die hebben ze dus wel. Heel tof. En sinds kort is die open voor beperkte tijd. Tot en met 27 oktober. Dus knoop het in je oren.
Haast je wat, ja.
Ja, precies. Hij is vermomd als zandduin. Dus eigenlijk, daarom weten we niet echt wat er is. Maar hij is er toch. Hij bestaat sinds 1940. Toen werden alle schilderijen er naartoe verplaatst vanwege de Tweede Wereldoorlog. Helene Krullemuller, een van de oprichters van het museum, die gaf opdracht daartoe in 1938. Omdat ze dus het gevaar van de oorlog dichterbij zag komen en dacht, er moet iets gebeuren. Toen is dat die schuilkelder dus gebouwd. Maar pas in 1939, want ja, ze overleed in 1939 en... dus ze heeft het eigenlijk niet echt meer mee kunnen maken. De Duitsers hebben zelfs nog meegebouwd aan, dus toen de bezetting al begonnen was aan die schuilkelder. Hij is heel klein, hij is ongeveer even groot als een klaslokaal en hij heeft betonnen opbergkasten. Als je dan een klaslokaal voor je stelt, daar hebben dus 1300 schilderijen. Dus de hele collectie hebben ze daar dus ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dus ook al die Van Goghs die in het Krullemuller hangen, die hebben dus ook onder dat zandtuin gelegen. En nu is er dus ook een geluidskunstwerk. Rond die bunker. Dat bezoekers over een zandpad naar de bunker begeleidt.
Ja, klopt. En voor duidelijkheid, ik ben er niet geweest nog. Ik ben heel benieuwd hoe het klinkt. Maar de kunstenares Susan Phillips, dat is een Schotse kunstenares, die heeft dus een installatie gemaakt die heet The Wind Rose. En dat geluid komt uit 8 hoornschelpen. Die heeft ze uit alle hoeken van de wereld opgedoken. En daar heeft ze een professioneel blazer opgezet, want ze had er zelf een stukje afgesneden om er doorheen te kunnen blazen.
Dus ze kregen geen geluid uit
waarschijnlijk? Nee, om de dode dood niet makkelijk. Dat heeft dus een bijzonder geluid. Luister maar even. Nou ja, dat is er één. Maar kan ik zo klinken? Of zo?
Ja, dat is kunst.
Ja. Dit dan niet, maar...
En waar bij het museum hoor je dit geluid?
Dit hoor je dus als je naar de bunker toe loopt. Dus je loopt over een zandpad. Dat ben je ongeveer een kwartiertje mee bezig. En dan hoor je dus om je heen, blijkbaar, al die hoornschelpen. En die symboliseren dus de 8 windrichtingen. De NRC die omschreef bijvoorbeeld dat het een soort mysterieuze klaagzang is. Hij is atonaal, zit dus geen melodie in. Het klinkt ook ijl. Soms klinkt het alsof iemand heel traag ademhaalt met zuchten en steunen. Dus echt een beetje verontrustend. En soms klinkt het als een soort schel luchtalarm, zoals je net hoorde. Okay. Dus het kan eigenlijk allerlei vormen aannemen. Maar kortom, bijzonder dat hij opengesteld is en dat je er dus op deze manier dan naartoe geleid wordt.
Ah ja, en nog 4 weken de tijd om het te gaan zien. Dus wees er snel bij. Dankjewel Judith. Tot zover BNR Bouwmeesters. Mail al je tips naar bouwmeesters@bnr.nl. En de uitzending is terug te luisteren via de BNR-app of bnr.nl of als podcast. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.